Wij nemen vanavond de draad op in Jeremia 31. Jeremia 31, we doen het klassiek. Jeremia 31 vanaf vers 31. Waar zomaar staat, maar het is niet zomaar, want er gingen 30 versen aan vooraf. Maar waar dan zomaar ineens staat, ziet de dagen komen, spreekt de Heere. Het zal duidelijk zijn dat die uitdrukking, de dagen komen, niet maar een algemene uitdrukking is, verwijzend naar ergens in de toekomst. Maar dat het de min of meer vaste uitdrukking is voor wat we zouden moeten noemen messiaanse of eventueel nieuwtestamentische tijd. Het is zo'n beetje de vaste uitdrukking vanuit de profeten na de dagen van de Messias, wanneer die zal verschenen zijn en in zijn ambt zou zijn getreden. Die dagen die komen. Zie de dagen komen, spreekt de Heere. Let op dat de uitdrukking spreekt de Heere eigenlijk ontleend is, niet maar, dat is niet maar een stopwoordje, maar eigenlijk ontleend is aan al die verbonden, voor zover je het zo kunt zeggen, al die verbonden die vooraf gingen, waarbij de Heer steeds zegt wie hij is. Hij treedt in relatie met de mens, er komt iets overeen, hij deelt verantwoordelijkheden uit en hij neemt verantwoordelijkheden op zich. En op de vraag met wie heb ik gesproken, want die vraag wordt nogal eens gesteld hoor, zegt hij zoveel als ik ben die ik ben. Jehovah. En een paar varianten op die naam. Want ja, die namen in het Hebreeuws zijn lang niet zo strak of star als bij ons. En bovendien gaat het daar ook veel meer om de betekenis van de naam. En de naam in zichzelf drukt uit dat hij de betrouwbare is. Ik ben die ik ben die ik zijn zal, ik was die ik was en wat het maar was, hoe je dat maar vertaalt. En de algemene idee onder het Jodendom is dat men de naam niet mag uitspreken. En men heeft er dus iets anders voor moeten bedenken en dat is geworden de eeuwige. Nou, dat is een beetje ruime, maar niettemin correcte interpretatie van de naam. En die eeuwige die spreekt. Moet er ineens aan denken dat in Calvinisme noemt men de naam Jehovah de naam van de verbondsgod. De verbondsgod. Hij komt meteen op afstand te staan, denk ik. Maar zo zegt men dat. Hè? De naam Jehovah wordt gegeven aan God zodra hij met de mens in contact treedt. Hoe is uw naam? Jehovah. Als je me nodig hebt, kun je me aanroepen. En al die mijn naam aanroept, zal zalig worden. Waarna de Joden het verboden hebben. He? Dat is toch zo? We mogen dat niet uitspreken. Ik ken zelfs mensen die zich evangelisch noemen. En die doen het ook niet. En die schrijven zelfs het woord God met G-apostrof-T. Want ze denken dat het woord God ook niet meer mag. Och, gut. Nou ja, ik heb daar geen begrip voor. Als ik het vertel, dan komt het er altijd uit alsof ik er de spot mee drijf. Maar ik vind dat zij zichzelf bespottelijk maken. Dat hoef ik helemaal niet te doen. En daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Maar het zijn ook bespottelijke dingen. Al wie de naam Jehovah aanroept, die zal zalig worden. En als je zegt, maar het wordt verkeerd uitgesproken, dan zeg ik, nou ja, of je nou Willem heet, of Gwilim, of William, of Joom. Wat heb je nog meer voor varianten? Het is heus dezelfde naam hoor. En hoe het uitgesproken wordt, dat maakt echt geen bal uit. Nou, dan gaan we weer verder. De dagen komen, spreekt de Heere. Let op, de verbondsgod spreekt. Dat is voor de Calvinisten onder u. God spreekt en hij zegt, ik ben de Heere. En de dagen komen dat ik, want het initiatief ging nooit van de mens uit, maar altijd van God uit. Het is nooit zo dat de mens in contact treedt met God. God treedt in contact met de mens. Ook als hij zegt, en als je me nodig hebt, weet je me te bereiken. Je kent mijn naam. Maar het initiatief blijft bij God. En in de introducerende bijbelteksten vanavond uit Prediker, daar staat dat feitelijk ook, hè. Langs de andere kant geredeneerd, maar daar staat inderdaad, God is in de hemel en die spreekt en wij zouden onze mond houden. En naar hem luisteren. Want hij heeft wat te zeggen, wat wij te zeggen hebben. Ja. Wat moet God daarmee? Wij moeten iets met wat hij zegt. En hij zegt, de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar of zoals, want naar wil zeggen naar analogie van, en naar voorbeeld van, en naar het model van, hè, dat is naar. Zie niet naar het verbond, dus niet zoals, misschien hebben sommige vertalingen dat inmiddels ook wel, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. En zij zullen niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren zeggende, kent de Heer? Want zij zullen mij alle kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Dat is de korte inhoud dus van dat nieuwe verbond. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. En ik zal mijn Torah, vertaald met wet gewoonlijk, ik zal mijn Torah schrijven in hun harten. Over het schriftgedeelte is natuurlijk veel te zeggen. En het is ook min of meer eigenlijk de essentie van ons onderwerp, ook van de week. En daarom neem ik nu toch maar even dit schriftgedeelte om dat even met u door te nemen. Ziet de dagen komen. Dat wil zeggen, wat hier beschreven wordt, was nog niet van toepassing in de dagen van Jeremia. Maar welke dagen waren dat van Jeremia ook alweer? Pak een beetje 600 voor Christus. In een periode van 40 jaar, waarbij het bijna onmogelijk is om al die hoofdstukken te dateren, want ze staan niet eens op chronologische volgorde. Dan maakt het bestuderen van zo'n boek ook wat lastig, maar uiteindelijk maakt het weinig uit. Het zijn de dagen, de 40 jaar worden ze geteld, ook op een andere plaats trouwens, worden ze als 40 geteld. De 40 dagen die officieel leiden tot de ondergang definitief van de complete Joodse staat. En daarmee ook de ondergang van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Want het Davidische koningshuis zou niet verdwijnen, maar wel uit Jeruzalem. Die heb je toch nog, hè? Ik blijf dat maar een beetje herhalen, dat u dat vooral niet vergeet. In die dagen namelijk leefden de 10 stammen al lang niet meer onder de wet. Maar ik heb u ook gezegd, in de praktijk hebben ze dat ook nooit gedaan. Dus wat dat betreft is er nooit zoveel veranderd. En wat het Joodse volk betreft, voor zover ze dan de wet hadden en opnieuw ontdekt hadden, zelfs in de dagen van Josia, dan nog komt er een eind aan het nationale bestaan, want het hele Joodse volk, nou ja, het hele Joodse volk, wat er nog van over was. Hebben ze dat u wel eens verteld? Wat er van over was in die dagen. Van de 10 stammen was ook nauwelijks wat over. En dat laatste beetje dat hardnekkig vasthield aan Samaria, zal ik maar zeggen, dat is afgevoerd naar Babel. De rest was al lang vertrokken en dat was wel zo wijs. En wat het Joodse volk betreft, een zeer groot deel van het Joodse volk was net zo goed weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat staat allemaal in de Bijbel trouwens hoor. dat die Assyriërs het land veroverd hebben, de steden van Juda innamen, stonden voor de poorten uiteindelijk van Jeruzalem. Dus kortom, daar was het grootste deel ook al lang van verdwenen enzovoort. Maar er was nog een restant over en een deel daarvan werd weggevoerd in 598 toen Nebukadnezar voor de tweede keer Jeruzalem veroverde. Dat was het begin van de ballingschap, officieel. En toen bleef er nog een verzameling volk over. En dat verdween in 587 bij de derde verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs, gepaardgaande met de verwoesting van de stad en de tempel. En toen was het over. Nou ja, toen waren er nog een paar, maar die zijn gevlucht naar Egypte en daar om het leven gekomen. Het is een lang verhaal, de nachtkaars gaat uit. Alleen Jeremia en zijn gezelschap is daaraan ontkomen. Niet dat we daar het verslag van hebben, maar het wordt wel van tevoren in de Bijbel aangekondigd. En zo is de troon dan toch verplaatst naar Ierland. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Waar het over gaat, het is over de dagen van Jeremia. Het is de afsluiting van de geschiedenis van Israël, dan wel de geschiedenis van het Joodse volk in oud-testamentische tijd. Einde dus in de praktijk van de heerschappij van de wet, want de wet gold alleen in het land. Nee, ik heb echt de tijd niet om dat allemaal met u na te zoeken. Maar als u het één keer gehoord hebt, herkent u het in de Bijbel ogenblikkelijk. Dan zegt u, oh ja, zo was dat. Dus in het land. Ja. Maar alles zou eruit verdwijnen. Dat betekent op dat moment in ieder geval, in de praktijk, het einde van de heerschappij van de wet. Het kreeg nog een staartje. Dat was toen na 70 jaar, ik hou het maar eenvoudig, want het was iets gecompliceerder. Maar dat was toen na 70 jaar de Joden toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem, Judea en wat het maar was. En wij vinden in de Bijbel vermeld dat inderdaad alleen afstammelingen van Juda en Benjamin en enige Levitische priesters, Levieten dus, terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. En de aanvulling daarop vinden we bij Flavius Josephus, waar gemeld wordt dat wel degelijk, voor zover er nog van de 10 stammen daar in Mesopotamië in ballingschap waren, zijn ze ervan op de hoogte gesteld dat de gelegenheid was om terug te keren, maar die wilden niet. En dat is dus uitdrukkelijk niet gebeurd. Dus historie. Dan hebt u die ook. Het waren alleen Joden. En lang niet allemaal. Want als we in nieuwtestamentische tijd aankomen, vinden we weliswaar Joden in Judea en Galilea, maar ook overal in het buitenland waar de Heer kwam en waar de discipelen kwamen. Dus we vinden overal Joden. Die zijn dus ook nooit teruggekeerd. Maar die hadden inmiddels ook niet meer de Mosaïsche wet, hoewel ze zich daarop beroemden, maar ze hadden hun eigen wet. Dat wil zeggen, ik weet het zo gauw niet uit het hoofd waar het staat, maar 1 of 2 keer lees je het Nieuwe Testament dat de Heer aangevallen wordt omdat hij zich niet houdt aan de Joodse wet. En toen zei hij tegen hen, ja, maar jullie hebben jullie eigen wetten gemaakt om je aan de Mosaïsche niet te hoeven houden. Waarmee hij dus gewoon in 1 zin zegt, kan wezen wat het is, maar dit is niet de wet van Mozes of de wet des Heeren. Dit zijn jullie eigen wetten. Hebben jullie die nog? En dat is wat ik dus hiervoor al een paar keer gezegd heb. Het judaïsme moet je vooral niet verwarren met de dienst onder de wet van Mozes. En de Joden zelf weten dat maar al te goed. Die excuseren zich ook en zeggen, nou ja, het judaïsme is ontwikkeld in Babel. Ja, en daar was geen tempel. Dus onze hele godsdienst staat buiten de tempel. En tot vandaag, want we hebben geen tempel. Het kan ook niet zoals Mozes het heeft voorgeschreven. Enzovoorts. En in de ballingschap heeft men trouwens ook de synagoge uitgevonden, waarbij ik hem met klem opwijs dat het woord synagoge weliswaar in het Grieks van het Nieuwe Testament voorkomt, maar het is geen Hebreeuwse term en die komt niet uit het Oude Testament. Synagoge betekent gewoon vergadering. En als er ergens staat dat als in uw vergadering komt iemand zus en zo in Jacobus, dan moet je mij niet proberen wijs te maken dat het de synagoge was van de Joden, omdat daar het Griekse woord synagoge staat. Want het is Grieks. En de Joden zelf spreken niet over synagogen, die spreken over een shul. Nou ja, als Askenazische Joden zijn dan, maar vooruit dan maar weer. Die is ontwikkeld bij gebrek aan een tempel, want het onderwijs ook in de religie behoort plaats te vinden in de tempel. Daar is de tempel specifiek voor en daarvoor werd ook in de tempel het woord Gods bewaard en alle andere boeken ook. En daarom onderwees de Heer Jezus, maar ook later de apostelen, in de tempel. Dat is de plaats van het onderwijs, een open campus. Nou ja, en zo verder. Maar nou weer even terug. Hè. Zie de dagen komen, dat wil zeggen hierna. Het wordt gezegd, heel Jeremia, het wordt allemaal gezegd ter gelegenheid van de definitieve ondergang, definitief tussen aanhalingstekens dan, maar de toenmalige ondergang van heel Israël, de beide huizen van Israël die uit het beloofde land verdwenen. En voor zover het later, na de Babylonische ballingschap, een herstel geweest is, is het een zeer beperkt herstel en dan nog alleen maar een herstel uit het tweestammenrijk. Dat wil zeggen van Joden, en sinds die tijd wordt de term Joden ook gebruikt. Eerder niet, in de Bijbel ook niet trouwens. Hebben we dat nog tot zover? Aan het einde dus van de praktische situatie van de wet, ik moet zeggen de juridische situatie van de wet over Israël, aan het einde daarvan zijn wij hier en ten afscheid, bij wijze van spreken, ten afscheid, zegt de Heer, de dagen komen, maar nu nog niet, maar de dagen komen dat ik met het huis van Israël, dat al 100 jaar en langer geleden verdwenen is, en met het huis van Juda, ook in die volgorde staat het er trouwens, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, en dus met de 10 en met de 2 stammen, allemaal een nieuw verbond zou sluiten. Die hebben u toch, hè? Oké, gaan we. En dan staat er over dat verbond dat het een nieuw verbond is en niet zoals het oude verbond. Niet zoals dat verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb de dag als ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. En u begrijpt dat dat gaat over het verbond der wet. Het zogeheten Mosaïsch verbond. Hebben jullie? Er komt iets anders voor in de plaats. En dat laat zich raden. Op een heleboel verschillende manieren. Want bij dezezelfde gelegenheid waarbij een einde komt, tot op zekere hoogte althans, aan de heerschappij van de wet, door omstandigheden, dan zou men toch ook moeten vaststellen dat die wet hoe dan ook gefaald heeft. En dat er dus helemaal niets van terechtgekomen is. Toch? God had een moment ervan gesloten, die heb je in de wet, dan weet je waar je aan toe bent, dan weet je wat je doen en laten moet, enzovoort. En als je je daaraan houdt, dan zal ik je zegenen. Wat is er van terechtgekomen? Totale ondergang van het rijk en van het volk in het land. Nou ja, dat wist men toen ook. Zie. En dan komen die woorden, maar er komt een nieuw verbond. Niet, ik zal het oude herstellen. Zoals Calvinisten gewoonlijk denken. Ik weet het niet van iedereen, maar in het algemeen, dat denken ze. Dan zeggen ze, nee, maar het is dezelfde wet, maar nou wordt die in het hart geschreven. Maar het is wel dezelfde wet. Iemand vertelde me dat hij, zelf was hij nog niet zo ver, maar zijn dochter was inmiddels begonnen met kosher te leven. En zich te houden aan de reinheidswetten van Leviticus. En hij zegt, zo werkt het. Het hoeft niet, maar ze doen het automaat vanzelf. En zo moet het eigenlijk werken. Triest hoor, zulke dingen. Ja. Maar goed, reinheidswetten. Wij weten zeker, zegt Paulus, dat niets onrein is in zichzelf. Het wordt pas onrein als je het onrein vindt. Die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Als je denkt of vindt dat het onrein is, dan is het onrein, eerder niet. In zichzelf. Natuurlijk, en dan kan iemand vragen, maar waarom moest het dan onder de wet? De hele clue van die wet is dat gedemonstreerd wordt dat ook als je tegen een mens zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en zo, dat er niks van terecht komt. En dat is nog de nette variant. Dan gaat het juist fout, zegt de Bijbel. En dat zal ik u nog wel voorhouden. En dat is de functie van de wet. En die wordt niet langs een omweg weer hersteld of iets dergelijks. Fundamenteel blijft dit volkomen overeind. God zegt, ik zal een nieuw verbond sluiten. Daar is ook dringend behoefte aan. En voor zover dat verbond, dat oude verbond, een soort grondwet, dan wel gewoon wet was, een nationale wetgeving van het volk Israël, heeft die wetgeving dus volkomen gefaald. En voor zover diezelfde wetgeving dan een verlengstuk had of een variant had in het judaïsme, heeft het minstens zo erg gefaald. Want toen daar degene kwam die al die andere verbonden en beloften dus zou vervullen, u weet wat, die van Adam nog, moet ik ze herhalen, van Abraham en van David, de uiteindelijke Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van God, toen die kwam, hebben ze hem gekruist. Was voor hem geen plaats. Waarom niet? Ze hadden al een geloof. Ze hadden al een, hoe heet zo'n ding ook weer, een religie. En dat vonden ze wel goed. Dat gaf hun een prettig gevoel. Dan konden ze prettig bij vlaggen zwaaien. En lieder, lofzangen zingen enzovoort. Het was zo gezellig onder elkaar. En dan moet vooral de Messias niet komen om dat te verstoren. Nou, dat is het eigenlijk, hè. Tamelijk herkenbaar, naar ik aanneem. En dan gaan we weer, ik neem er weer een draad op. Aan wie werd het oude verbond gegeven ook alweer? Geen strikvraag, dus draad opnemen. Aan wie werd het oude verbond ook alweer gegeven? Aan Israël. En het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude verbond. Dus aan wie wordt het nieuwe verbond gegeven? Dat is goed geantwoord. Maar haal het niet in je hasses om te zeggen, dan is het dus niet voor ons. Want dat slaat nergens op. Dat is helemaal geen conclusie. We moeten een voorbeeld hebben. Als ik nou zeg, ik heb een fiets, dan heb ik toch niet gezegd dat u geen fiets hebt. Hè? En als Paulus zegt, het is mijn evangelie, het is wat mij toevertrouwd is en dat soort dingen meer, zegt hij toch niet dat het niet toevertrouwd is aan Petrus? Heb u dat nog? En als hier staat, is een nieuw verbond voor Israël en voor Juda, dan staat het toch niet dat het niet voor de heiden is? Dat moet je dan apart nog een keer bewijzen. Maar dat gaat niet lukken. Je moet er heel goed mee oppassen. Want er zijn er die gewoon zeggen, ja, wij zijn niet Israël. En aangenomen dat dat zo is, want dat is maar zo gemakkelijk niet te beantwoorden op grond van Romeinen 9. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. En weet u nog, dat soort dingen. En het ligt niet aan de afstamming, dus er worden toch gemystificeerd. Maar aangenomen dat wij niet Israël zijn, mag je niet concluderen dat daarom het nieuwe verbond niet voor ons is. Dat is gewoon een redeneerfout. Maar hij wordt veel gemaakt. Laat de kinderen tot mij komen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Jammer dat u al volwassen bent. Die conclusie heb ik nog nooit horen trekken trouwens. Vreemd genoeg. Maar het is er net zo een. Het wil toch niet zeggen dat het dan alleen maar voor de kinderen is en niet voor iemand anders? Nee. En nog afgezien daarvan, het is goed geantwoord hoor, de wet werd gegeven aan Israël. Maar als je nou toevallig een heiden was, dan kon je gewoon meelopen met Israël hoor. Toen ik hun hand aangreep om hen uit te leiden uit Egypte, er staat echt ergens, weet ik veel, het zal wel in Exodus zijn, er staat echt ergens dat ze uitgingen uit Israël en dat er een grote verzameling vreemd volk meeging. die dus helemaal niet van Abraham afstamde, maar die wel wat zagen in die God van Israël. En ze sloten zich aan en ze werden Israëlieten. Exodus 12, vers 38, dan hoort u dat ook eens van een ander. Exodus 12, vers 38. Het staat nou eenmaal in de Bijbel, daar is niks bijzonders aan. Bovendien, in de wetgeving vind je om de haverklap van, het geldt niet alleen voor u, maar ook voor de vreemdeling binnen uw poorten. Al wie binnen die grenzen leeft, en die leven onder die wetten, ook verplicht leven ze onder die wet, en het is op hun van toepassing. Daar gaat het maar om. En als u zegt, maar waarom staat dat er dan niet bij? Dan zeg ik, nou, omdat het hier helemaal niet aan de orde is. Wat hier aan de orde is, is dat het laatste restje overblijfsel van Israël wat er nog is. En wat denkt van, nou, de Heer zal ons wel redden, want die heeft de belofte gedaan aan David. Het moet toch in stand gehouden worden hier. Dus er kan ons niks overkomen. Dan zegt de Heer, nee, maar ik maak er toch een eind aan. Je hebt het niet helemaal goed begrepen. Ik maak er een eind aan. Maar, het ging over Israël. En dus zegt hij, maar de dagen komen dat ik met het huis van Israël, dat al meer dan een eeuw weg was, en met het huis van Juda, dat hier grotendeels al weg was, een nieuw verbond zal maken. En onder dat verbond zal ik hun zonden en ongerechtigheden niet meer gedenken, enzovoorts. Dat is wat er werkelijk staat. En met deze woorden alleen al wordt dus gewezen op de onvolkomenheid van de wet, de ondoelmatigheid van de wet, of hoe je dat maar zeggen moet, enzovoorts. En daarom zegt de Heer, ik maak een ander verbond. In de praktijk, zo nieuw is het natuurlijk ook niet wat hier staat. De term is een nieuw verbond. In de zin van een nieuw verbond ter vervanging van dat verbond der wet. En dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Maar het neemt niet weg dat al die jaren en al die eeuwen die andere verbonden gewoon toepasbaar waren. Dat wil zeggen, die waren in werking en die worden gewoon gecontinueerd door de tijd heen. Sterker nog, wij leren uiteindelijk uitdrukkelijk, zeker in het Nieuwe Testament leren wij dat, maar waarschijnlijk in het oude ook, dat dat nieuwe verbond in de praktijk niets anders is dan de vervulling van al die andere verbonden dan wel beloften uit oud-testamentische tijd. Met andere woorden, zo nieuw is het nou ook weer niet. En bovendien, en dan zeg ik, let op dat ik iets goed zeg over verbondstheologie nu, let goed op dat ik dat echt zeg. Bovendien, in de verbondstheologie, waar men in alles in elkaar geschoven heeft, weet men heel goed dat het nieuwe verbond in de praktijk hetzelfde is als het verbond met Abraham. En men noemt het dan ook het genadeverbond en men koppelt het aan Abraham. En dat is volkomen terecht. Ontleent waarschijnlijk, dat volg ik allemaal niet, maar waarschijnlijk ontleent aan Galaten 3 en 4... En misschien aan Romeinen 4, zou maar zo kunnen. Maar in ieder geval, dat heeft men wel begrepen. Kortom, zo nieuw is het dus ook niet. En je kunt ook lezen alsof hier staat dat ooit een keer die beloften die al ver voor die tijd gedaan zijn en die naast de mozaïsche staan, om zo te zeggen, dat die vervuld zullen worden. Maar ook staat er dan dat dat pas zal gebeuren als eerst dat oude verbond der wet verdwenen zal zijn. En ook officieel en op wettige wijze, niet alleen de facto, maar ook juridisch, beëindigd zal zijn. Hebben die nog tot zover? Ik probeer toch enigszins het overzicht te bewaren. Ja, in het Nieuwe Testament staat deze dingen worden uitgebreid en leerstellig uiteengezet. En nu ik hier ben, zeg ik ook nog maar even, maar ik doe dat wel even snel, dat voor zover ik het kan nagaan, de uitspraak dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken, niet betekent dat de Heer op één dag dat nieuwe verbond zal maken met het huis van Israël en met het huis van Juda. Want per slot is dit niet de enige tekst die we hebben in het Oude Testament, met een understatement. Het komt erop neer dat dat nieuwe verbond eerst gesloten wordt met het huis van Israël en daarna pas met het huis van Juda. En aangezien het nieuwe verbond gesloten wordt en bekrachtigd wordt met Juda in de dagen van de wederkomst van Christus, moet noodzakelijkerwijs dat nieuwe verbond reeds eerder van toepassing gebracht zijn op Israël. Bestaande uit de beroemde, beruchte, omstreden, aangevochten 10 stammen. En dat is in onze dagen het geval. En het is gerealiseerd geworden inderdaad via het huis van David. Ja, zit er allemaal aan vast. Sommigen vinden het wel wat gecompliceerd worden. Maar ja, als je alleen uit bent op je eigen gevoelens en op je eigen clubje en op de opbouw van je eigen plaatselijke gemeente, waarvoor je wellicht dan nog een dure cursus gevolgd hebt, ja, dan is er voor de rest van de Bijbel geen ruimte. Ja. En men vraagt dat de Heilige Geest zijn werk zou doen en ons zou vervullen en heel de waarheid zou leiden. Maar in werkelijkheid zijn we alleen geïnteresseerd in onze eigen doelstellingen, targets en hoe die dingen maar heten mogen. En dan houdt het op. En ik zeg dat niet maar als verwijt, maar ook als een excuus voor het feit dat die dingen, nou ja, zo onbekend zijn. Ze zijn niet onbekend, absoluut niet. Maar ze zijn alleen bekend in kleine kring. Maar ja, hoeveel zijn er, zei ik al, hoeveel zijn er nog meer die echt belangstelling hebben van het woord van God? Nou ja, daar zit het echte probleem dus. Hè? Maar goed, genoeg daarover. Die dagen zouden komen. Er staat trouwens, het is anders dan. Dus niet hetzelfde als dat ik met een vader gemaakt heb ten dagen als ik een hand aangreep om hem uit Egypte land uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben in de praktijk. Begrijp je me goed? De Bijbel zegt dat dat verbond niet vernietigd zou worden als zodanig. En de Heer Jezus 600 jaar later zegt het nog. Het zou weliswaar beëindigd worden. Daarna heet het ook teniet gedaan overigens. Met name in Hebreeën 7 staat die uitdrukking, maar dan toch niet zomaar. Dat wil zeggen, het wordt, de heerschappij van de wet wordt ook daadwerkelijk op wettige wijze beëindigd. En strikt genomen, dat is gebeurd in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar daar heb ik het nou nog even verder niet over. Het gaat er maar om dat hier staat, zij hebben het vernietigd. Dat wil zeggen, zij hebben zich niet aan die wet gehouden. Het volk niet. En de Heer zegt, mijn schuld is het niet. Maar het is de tekortkoming van het volk als zodanig. En dan staat er ook nog achter, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. En dat schijnt ook moeilijk te begrijpen te zijn, heb ik wel eens gemerkt. Maar de Bijbelse gedachte is dat de relatie tussen de Heer en Israël onder het oude verbond, namelijk der wet, beschouwd moet worden als een huwelijk. Waarbij de man Jehovah is en waarbij het volk Israël de vrouw is. En bij gelegenheid dus zijn het twee vrouwen. Omdat het volk nou eenmaal gesplitst is geworden. En overal waar je in de Bijbel twee vrouwen tegenkomt, moet je goed oppassen, want de kans bestaat dat zij gezamenlijk een beeld zijn van de beide huizen van Israël tot in het Nieuwe Testament aan toe. Huh? Ja. En omdat Israël gegeven was heerschappij en eerst geboorterecht te hebben onder de volkeren, wordt het ook als man voorgesteld, maar soms ook als twee. En overal waar je in de Bijbel twee broers tegenkomt, et cetera, et cetera. Beginnend bij Kain en Abel. En daarna heb je natuurlijk in ieder geval Ismaël en Isaac. En Jacob en Esau. Daar kom je op een of andere, Ephraim en Manasse, niet te vergeten. Maar op een of andere wijze kom je daar terecht bij deze gedachtegang. Hè? En meer zeg ik er nou niet over, want dan moet ik op die geschiedenissen ingaan. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar waar het om gaat, is dat de Heer in Israël geacht werden getrouwd te zijn. Bovendien ook in overeenstemming met de wetgeving daaromtrent. Namelijk bijvoorbeeld dat als een man iets in zijn vrouw gevonden heeft, dat hij niet vergeven kan. Vanwege de hardigheid zijn harten, dan stuurt hij zijn vrouw weg met een scheidbrief. En dat heeft de Heer dus ook inderdaad gedaan met Israël. Het komt voor velen als een schok, geloof ik, maar de Heer is een gescheiden man. Ja, hè? Dat staat allemaal in de Bijbel. Ja. En daarna wordt zelfs de vraag gesteld, en mag dat huwelijk later nog hersteld worden? En het antwoord is nee, want de wet verbiedt het. En toen zei de Heer, keer nochtans weder tot mij. In strijd met de wet? Nee, dat niet. Daar zit de dood tussen en de dood maakt een einde aan de heerschappij van de wet. En dus zegt het Oude Testament, al zegt de Heer in het Oude Testament al, ik zal u mee tot bruid wenden, dat is een nieuwe vertaling. Ik zal u ondertrouwen tot in eeuwigheid, enzovoorts. Waarbij dus ook gewoon gezegd wordt dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten met Israël. Maar dit was Hosea 1. En daar staat de term nieuw verbond niet. Maar de gedachte zelf, die komt natuurlijk veel vaker voor. Ook onder andere termen. Een herstel van die relatie, maar niet in dezelfde situatie. Dat wil zeggen, niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. Dat is ook de strekking van Romeinen 7. Ik weet niet of ik daar nog over spreken zal. Denk het niet. Maar dat is de strekking van Romeinen 7. Een vrouw die onder de man staat, is aan de man verbonden, zolang het tijdens de man leeft. En als de man het loodje heeft gelegd. Nee, dat is weer een andere vertaling. Als de man is overleden, dan is de vrouw vrij om zich te verbinden met een andere man. En daarom schrijft Paulus aan degene die vast willen houden aan de wet. Hij zegt, je bent met Christus gestorven, niet alleen der zonde, maar gij zijt ook der wet gestorven, enzovoorts, opdat gij u zou verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. En dat is een heel verhaal over oude verbond en nieuw verbond. Het oude verbond is beëindigd. En voor wat de 10 stammen betreft staat er inderdaad dat God dat de Heer hen heeft weggezonden met een scheidbrief. Over Juda staat dat niet. Kennelijk wordt Juda beschouwd gewoon als weduwe, omdat de man is overleden uiteindelijk. En dat was het definitieve einde inderdaad van het oude verbond, namelijk van dat oud-testamentische huwelijk. Totdat de dood ons scheidt. Halleluja. Ja, dan is die vrouw van die man verlost onder dat juk wat ze niet kon dragen. En dat is daadwerkelijk hoe de Bijbel het beschrijft. Zie? De Heer stierf. En dat betekent het einde van de relatie. Een van de partijen is niet meer. En toen hij opstond uit de dood, ontstond daar een nieuwe situatie. En in die nieuwe situatie wordt niet alleen de vervulling gebracht van de beloften, dan wel verbonden met Adam, Noach, Abraham en David en wat het maar was. Maar tegelijkertijd wordt dus een nieuw verbond gesloten ter vervanging van het verbond der wet. Hebben die nog? En zo komen al die dingen bij elkaar samen. Hoe dat ook zij, ik sla van hier door naar Hebreeën hoofdstuk 8. Dan kan ik hetzelfde stukje nog een keer met u lezen. Want in Hebreeën 8 vinden wij volgens de statistiek het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. En dat is natuurlijk ook maar niet toeval. Dat is Hebreeën 8. Want vanaf vers 8 van Hebreeën 8 lezen we precies hetzelfde stuk als Jeremia 31 vanaf vers 31. Alleen staat er nu bij, want hen berispende en daarmee terechtwijzende, zei hij, of spreekt de Heere, Ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten, et cetera, et cetera. En er staat precies hetzelfde allemaal. En dat loopt dan tot en met vers 12, dat hele citaat. Ik denk dat het belangrijk genoeg is, uiteraard. Iemand zei, ja, zie je wel, het gaat toch over Israël, want dit staat in een brief geschreven aan de Hebreeën. Ja, jongens en meisjes, wij willen heus daar wel eens een keer een discussie over houden, eigenlijk, maar eerlijk gezegd ben ik daar te oud voor. Dat zijn die dingen, dat doe je als in een jaar of 10, 11, 12 bent of zo. En dan is er altijd wel een oudere broeder of wellicht een oudere zuster die dan even zegt, jongen of meisje, dit is niet een brief en hij is ook niet geschreven aan Hebreeën. Het staat er wel boven, want het boek moest een titel hebben. En omdat het laatste hoofdstuk de indruk wekt een soort brief te zijn, heeft men het genoemd de brief aan de Hebreeën. Maar in de adressering staat het niet. En bovendien, je moet eerst 12 hoofdstukken uitlezen voordat je ook maar op het idee komt dat we hier met een brief van doen hebben. Het is gewoon een verhandeling over een bepaald thema. En het heeft er niks mee te maken aan wie het geschreven is. De waarheid van dit Bijbelboek is niet afhankelijk van aan wie het geschreven is. Dat is wel een leuke theorie hoor. Te zeggen. En ik zeg het ook wel eens. Kijk, we hebben hier een brief. Niet Hebreeën dus. Maar dan zeg ik Efeze bijvoorbeeld, noem ik maar dan. Hè. We hebben hier een brief. Die is aan een bepaalde categorie mensen geschreven. En het heeft zin om te begrijpen wie die mensen waren. En om wat voor omstandigheden ze leefden. Maar eerlijk gezegd moet ik er meteen bij zeggen dat wij gewoonlijk niet wisten hoe die mensen waren. Wie die mensen waren en onder wat voor omstandigheden zij leefden. Want voor zover wij het wel weten, hebben we het uit die brief zelf gehaald. Dus het is allemaal of overbodige introductie. Heb u dat nog? Brief aan de Romeinen. Brief aan de gemeente in Rome. Paulus had hen nog nooit bezocht. Enzovoort, zeggen we dan bij de introductie. Maar ja, het staat in de brief zelf. Dat hij er nog nooit geweest was. Dus ja, het is allemaal lood om oud ijzer, dit soort dingen. En er zijn er nog luiden die zeggen, ja, nou, het hangt er een beetje vanaf. Is het vroeg geschreven, toen wist Paulus nog niks. Is het laat geschreven, toen wist hij wat meer. En heeft hij het helemaal niet geschreven, toen wist hij alles, maar toen heeft hij niks meer geschreven. Die verzin ik niet. Nee. Dat wordt allemaal geleerd, links en rechts. Echt waar. En wij moeten er dus daarna maar naar raden. Eerst hadden ze 3 brieven over het Nieuwe Testament. En als je dan demonstreert dat ook de Efezebrief gewoon verwijst naar Israël, zijn ze Efeze, Filippenzen, Colossenzen ook kwijt. En dan hebben ze helemaal geen brieven meer over in de Bijbel. Want zeggen ze, toen wist Paulus het nog niet. Toen had hij het altijd maar over Israël en over het Koninkrijk Gods. En bij ons in de gemeente gaat het niet over Israël en het gaat ook niet over een koninkrijk. Dus enzovoorts. En ze lopen zo de bladzijde van de Bijbel af en hebben niet in de gaten dat ze geen grond meer onder de voeten hebben. Nee, ik heb daar geen respect voor. Nee. En discussies daarover ga ik ook al lang niet meer aan. Omdat het geen enkele zin heeft. Als mensen zelf willen filosoferen, dan willen ze dat. En daarna willen ze wel discussiëren om hun eigen gelijk te bewijzen. Maar niet om de waarheid te vinden. En dat vind ik zonde van mijn tijd. Ja, het heeft lang geduurd, maar dat vind ik zonde van mijn tijd. Dat doen we dus ook niet. Waar het over gaat hier is makkelijk genoeg. Kijk, ik heb vers 7 even overgeslagen hier. Maar daar wilde ik het nou juist even met u over hebben. Want vers 8 tot en met vers 12 citeert Jeremia 31, waar dan staat dat de Heer een nieuw verbond zal sluiten. Anders dan, maar in de zekere zin ook zeker in de plaats van, maar anders dan het Mosaïsche verbond. dat in de dagen van Jeremia dus eigenlijk in zekere zin tot zijn eind kwam. En hier is de introductie die van vers 7, als ik het tenminste niet al te uitgebreid neem, daar staat, want indien dat eerste verbond, het verbond der wet, daar ging het over, dat Levitische priesters had. Lees het voorgaande stukje dan ook maar vanaf vers 1. Het oude verbond kende een priesterschap uit de stam van Levi. Het heet dus Levitisch priesterschap enzovoort. En er wordt uitdrukkelijk gezegd, denk er wel om wat je ook de Messias toeschrijft, hij was geen priester. Dat kan niet, want hij leefde onder de wet. Officieel. Juridisch weer, hij leefde onder de wet. En dan moet je minstens uit Levi zijn om priester te kunnen zijn. En dan ook eigenlijk nog uit het huis van Aaron. Bij voorkeur. En de Heer was niet uit Levi, uit de stam van Levi. Hij was uit de stam van Juda. Over welke stam Mozes niets gezegd heeft aangaande het priesterschap. Dat stond zelfs al in Hebreeën 7, nog een halve bladzijde eerder. Maar het oude verbond had inderdaad zo zijn religieuze inzettingen, zoals daar ook was een heiligdom, een tabernakel, een hoge priester en priesters en allerlei voorschriften enzovoorts. Maar wordt er gezegd, en dat is dan vers 6, daar wordt gezegd, dat kan allemaal wel wezen, maar de Heer Jezus Christus heeft een beter priesterschap ontvangen. Dat niet naar de ordening van Levi is en niet uit Aaron. Dat is wat ook de bladzijde daarvoor uiteengezet wordt. Die mogen dan priester zijn, maar niet uit Levi. En niet het Aaronitisch priesterschap en dus ook niet het Levitische priesterschap enzovoort. Hij is priester namelijk niet onder het oude verbond. En toen hij nog onder het oude verbond leefde, was hij geen priester. En nu is het oude verbond beëindigd in zijn dood. En nu is hij priester geworden, wat hij tot aan zijn kruisiging, tot en met zijn kruisiging niet was. Hij is priester geworden in zijn opstanding. Maar niet van het oude verbond, want dat is beëindigd geworden. En dus is hij priester van een nieuw verbond. En een van de vragen moet dan toch zijn, wat was er dan mis met het oude verbond? En er komt een beetje Calvinist, en ik zeg het een beetje, ik bedoel het niet echt lelijk, maar gewoon, er komt een beetje Calvinist. En die roept dan meteen, want die heeft zijn antwoorden klaar. Die komen uit de catechismus en ook zelfs nog uit de Bijbel. En die zegt, nee, het oude verbond is heilig. Het oude verbond is rechtvaardig en goed, want er staat in Romeinen. En met een beetje goede wil kun je die gedachtegang nog uitgebreider lezen in Psalm 119 of zo. Over de wet, uw onderwijs, uw woorden, wat het maar was allemaal, is volmaakt. En de wet des Heren is volmaakt en wat het maar was al, staat zo vaak in de Bijbel. Dus ja. Maar waarom wordt die dan vervangen? Nou ja, dat is wat gezegd wordt. Sterker nog, het wordt andersom gezet. Hij wordt vervangen, hij is vervangen, dus er was wat niet goed. Dan hoef je niet eens te vertellen wat dan niet. Het simpele feit dat God er iets anders voor in de plaats stelt, wil zeggen dat er toch iets mis was met het oude verband. Toch? Nou, dat staat hier. Zwart op wit. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden. Of zoiets. Als het eerste verbond onberispelijk was, waarom zou het dan vervangen worden? Dan zou het niet vervangen geworden zijn. Elders, maar sorry dat ik dat niet zomaar opdreun. Elders wordt eveneens gewezen op de zwakheid van de wet. Die niet kon doen wat die zou moeten doen. Ik kom er zometeen wel op terug uiteraard. Maar het hele punt is, Het leidt nergens toe. En daarom wordt dat oude verbond vervangen. En niet pas nadat het eerst beëindigd geworden is. Nou ja, officieel wel. Maar 600 jaar tevoren werd het aangekondigd. En ik vind het een aardig commentaar dat de apostel geeft op het een of ander, op het een en ander. Want hij citeert eerst Jeremia 31 en zegt, daar staat toch dat God een nieuw verbond zou brengen in plaats van het andere. Dat is omdat het eerste verbond niet onberispelijk was. En u begrijpt dat dat nog een heel nette uitdrukking is dan. Want we hebben nog wel een paar sterkere, ook in het Nieuwe Testament. En daarna zegt hij in vers 13, en dat is het enige commentaar wat hij geeft op dit lange citaat uit het Oude Testament. Vers 13, als hij, als de Heere, zegt een nieuw verbond. Kortom, als de Heer spreekt over een nieuw verbond. Zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat hier gewoon staat is dat op het ogenblik dat een nieuw verbond genoemd wordt, ter vervanging van een ander, dan is dat andere vanaf dat moment oud. Omdat het vervangen zal worden. En hoe oud het is, heeft er niets mee te maken. Het zit hem gewoon in de term. Er komt een nieuw verbond en het tegenovergestelde van nieuw is uiteraard oud. Dus 600 jaar voor Christus wordt het verbond der wet als oud en versleten beschouwd. En daarmee wordt al vastgesteld, wordt officieel geproclameerd dat het vervangen zal worden. Bij nader inzien, dat was altijd al in Gods plan, maar in de dagen van Jeremia wordt het officieel geproclameerd. De Heer zegt, die dagen komen, komt er een nieuw verband. En daarmee zegt de apostel Paulus, want ik denk dat hij het schreef, zegt de apostel Paulus, daarmee heeft hij het Mosaïsche verbond tot oud verklaard. En hij licht het begrip oud ook nog toe. En hij zegt, en wat oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. En de tragiek is dan dus, dat toen God zei, het is oud en verouderd en nabij de verdwijning, en ik zal een nieuw verbond maken. Toen was daar het Joodse volk in ballingschap. En toen werden ze ineens vroom. En toen moesten ze een nodige godsdienstig systeem ontwikkeld worden. En daarmee kwamen ze terug uit de Babylonische ballingschap. Toen het niet meer hoefde. Mede omdat ze buitenslands waren, overigens. Maar vooral omdat de Heer gezegd heeft, nou ja, ik maak een nieuw verbond. Toen het niet meer hoefde, toen moesten ze zo nodig hun eigen religie ontwikkelen, verondersteld op basis van Mozes. Dat was het natuurlijk ook enige wijze, maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar ik vind het wel een erg tragisch verhaal. En als u die dingen weet, ja, dan wordt het lezen van Matthäus, Marcus, Lucas, Handelingen enzovoort, en trouwens de brieven ook, wordt dan ineens een stuk begrijpelijker, hè? Natuurlijk had de Heer wat tegen dat Babylonisch systeem. Het mag dan een mooi in elkaar gestoken en goed overdachte religie geweest zijn, met toeters en bellen, en met rituelen en uiterlijk vertoon. En inderdaad, toeters en bellen hoor, dus die waren er ook bij. En vlaggen zwaaien ook, en zat er ook allemaal in. En zo, het ziet er allemaal fraai uit. Maar ja, de Heer zei, doe dit en doe dat. En toen deden ze het niet. En toen zei de Heer, het hoeft niet meer laten zitten, ik regel wel wat anders. En toen moesten ze zo nodig iets ontwikkelen. En daarom lees je in de Bijbel nooit één positief woord over het judaïsme. Wij mensen vinden het een fraaie godsdienst. En wij denken, ja, het is een overblijfsel uit de Bijbel en de Bijbelse geschiedenis enzovoorts. En we hebben iets een idee van dat het toch op een of andere wijze het uitverkoren volk is. Hoewel dat ook natuurlijk altijd nog ter discussie staat. Hè? Nee, dat is redelijk aanvaard tegenwoordig in een protestantse en soms ook evangelische wereld. Maar er zijn ook tijden geweest waarin men beweerde, nou wat er ook uitverkoren is, het Joodse volk in elk geval niet, want dat is aan de kant geschoven. De zaligheid is van hen weggenomen en God zelf heeft ze verhard, God zelf heeft ze buitengesloten. Toch? En de mening daarover verandert in de loop van de tijd. Dat is inderdaad zo, ja. Maar de Bijbel is niet positief over de Joodse religie en daarmee ook niet over de zogeheten Joodse identiteit of wat het maar wezen mag. Integendeel. Ik herinner me zelfs, ik weet ook niet meer waar het staat, maar er zoekt vast iemand weer op. Waarvoor vriendelijk dank. Ik weet ook nog dat de Joden kwamen terug uit de ballingschap. En in de ballingschap en onder de Babylonische Talmud hadden ze de traditie ontwikkeld dat ze elk jaar een vaste hadden ter herinnering aan de verwoesting van Jeruzalem. En toen kwamen ze terug uit de Babylonische ballingschap en ze herbouwden Jeruzalem. En toen rees daar de vraag, zo gaat het in religie, rees daar de vraag of ze nu nog moesten vasten. Omdat inmiddels Jeruzalem herbouwd was. En toen gingen ze naar de profeet. En toen zeiden ze, profeet, bid toch voor ons tot de Here. En vraag hem of wij nog moeten vasten. Moeten wij nog vasten? Enzovoort. De aardigheid is dat in de Bijbel nooit ever ergens vasten wordt voorgeschreven. Sowieso niet. Nee, het wordt wel ergens gedaan, maar het wordt nergens voorgeschreven ooit. En toen ging de profeet naar de Heer, legde de Heer voor en het antwoord van de Heer was, moest het van mij? Heb je dat voor mij gedaan? Dat heb je toch zelf bedacht? Nou, zoek het dan maar uit. Moet je ook niet bij mij komen vragen of het nou nog moet. En de Heer wilde er geen bemoeienis mee hebben. En daarna kwamen weer de oude teksten voorbij, uw offers zijn mij een gruwel. En uw feesten zijn mij een gruwel, enzovoorts. En daar konden ze het mee doen. Toch? Ja. Maar het is pas uitgevonden nadat de Heer zei, ik maak een nieuw verbond. Vreemde dingen zijn dat. En wij in onze dagen leven onder het nieuwe verbond. En dan komt er iemand vertellen, nee, maar wij zijn christenen geworden daardoor. Dat is wel waar, maar nu moeten we alsnog onszelf onder het oude verbond plaatsen. Stellen wij ons onder de wet. En we waren er net van verlost. En dan moeten ze zo nodig weer terug. Dat zijn vreemde dingen toch, of niet? Wie dat zo regelt, ik heb een vermoeden wie dat allemaal zo regelt. Maar laat maar, we zullen hem niet al te veel eer geven. Maar niettemin, hier wordt gesproken over het falen, om zo te zeggen. Er wordt gesproken over dat het oude verbond niet onberispelijk was. Het was dus berispelijk. En daarom is er plaats gezocht voor het nieuwe verbond. Dat is het idee. En als u vraagt waartoe werd de wet gegeven. Nou, dan komt die, hè. Heb ik een paar schriftplaatsen voor u. Want die wil ik dan toch wel noemen. Wat is de functie van een... En bedoel ik niet wat is het doel van de wet. Maar ik bedoel gewoon te zeggen, wat is het resultaat van de wet? Wat gebeurt er als een mens zich onder de wet plaatst? Wat doet die wet? Wat voor consequenties? Wat voor gevolgen heeft het? Nou, dan zoek ik even met u op. Om te beginnen, Romeinen hoofdstuk 3... Bijvoorbeeld, Romeinen 3, waar staat in vers 20, en helaas, ik moet ze wat smal nemen, want ja, anders dan moet ik alle Nieuwtestamentische brieven bespreken. Ja, want het hele Nieuwe Testament gaat over dit thema, hè? In hoge mate, logisch, ja. Maar er staat in Romeinen 3, vers 20, vers 19 lees ik, wij weten nu, samenvattend wil dat zeggen, wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. De voorschriften van de wet zijn bestemd voor degenen die onder de wet leven. In principe voor alle Israëlieten die leven binnen de grenzen van het beloofde land. In ieder geval. Ja, en ook zegt de wet die dingen tot degenen die zich wederrechtelijk onder de wet geplaatst hebben. Natuurlijk, dat is ook zo, maar daar wil ik het niet eens over hebben, hè. De wet zegt deze dingen tot degenen die onder de wet zijn. En dat is opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Wat het betekent? De bedoeling is dat gedemonstreerd wordt dat wat je ook uithaalt om van de mens een beter mens te maken, het gaat niet werken, het zal blijken dat het niet kan werken. En dat het een averechtse uitwerking heeft. En ieder die met zijn hoogmoedige gedachten denkt dat hij op een of andere wijze zich acceptabel kan maken voor een rechtvaardige God, of gewoon zich kan rechtvaardigen voor God, wordt geconfronteerd met de wet waaruit hij, laat ik de catechismus maar citeren, deze keer, waaruit hij zijn ellende kent. Maar niet zijn zaligheid, laat staan zijn zaligmaker. De wet veroordeelt elk mens. Het legt je alleen schuld op en het brengt je schuldbesef bij enzovoorts. En het maakt je nederig. Als het goed is. Doet je beseffen, ik ellendig mens. Maar dat is vier hoofdstukken verder. En soms denk ik dat dat de reden is. Nee, er zijn er nog veel meer. Maar dit is een van de redenen waarom de wet gepredikt wordt. Men probeert u schuldbesef bij te brengen om u klein te houden. Om daarna macht over u uit te oefenen. Dat is het. Ja, dat is ongetwijfeld zo. Gebeurt altijd. We schieten tekort. En dus moet je je mond houden en betalen natuurlijk. He? En dat is niet alleen in de religie zo. Overigens, in de wereld ook. He. Wij bevuilen de boel. Wij laten af en toe wel eens, dat laten we af en toe wel eens. En soms laten we het ook niet. Maar je moet wel betalen. He? Je moet zelfs betalen voor de winden die je koeien laten waaien. CO2 in de lucht. En noem maar op. Maar laten we het niet over die belachelijke dingen hebben. Maar zo gebeurt het wel. Om je onder druk te houden. Maar de Bijbelse prediking is niet dat wij schuldig staan voor God. De Bijbelse prediking is dat God onze schuld heeft weggenomen, ons verlost heeft van de wet, dat de wet vervuld is geworden, dat de veroordeling door de wet geëxecuteerd is geworden. Dat wil zeggen, de uitspraak is ook inderdaad uitgevoerd enzovoort. En sindsdien staan wij vrij van de wet. En dus is de weg vrij om eeuwig leven te ontvangen. Wil je het hebben, hier is het. Maar dan moet je het natuurlijk wel aanpakken. En dat is het eigenlijk. Ja. En het nadeel daarvan is weer dat iedereen zomaar tot geloof kan komen en daarmee toegevoegd wordt aan de kerk des Heren. Maar het is heel lastig voor degene die de kerk des Heren moeten besturen, dan wel menen te moeten besturen hier op aarde. Dus die hebben daarvoor uitgevonden een kerkelijke tucht en een toelatingscommissie en hoe het allemaal heten mag. En natuurlijk de leer van uitverkiezing. He? Zoveel, dat kan je wel zeggen, maar dat kan je zomaar niet zeker weten. Bewijs het ons eerst maar eens. Zo werkt het hoor. Van links tot rechts. Overal. Ja. Maar hier staat vervolgens in vers 20 van Romeinen 3. Daarom, omdat door de wet de gehele wereld verdoemelijk gesteld wordt. Uit de wet blijkt dat de mens niet kan en niet te verbeteren is. En zelfs door de wet van kwaad tot erger komt. Want dan staat er ook nog bij gelegenheid. Daarom, concluderen wij, zal uit de werken der wet, want de wet heet wet der werken, de wet zegt namelijk wat je moet doen en laten. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees, niemand, gerechtvaardigd worden voor God. Want door de wet is niet rechtvaardiging van vlees of van de mens. Door de wet is de kennis der zonde. Let op het enkelvoud. Door de wet is kennis der zonde. De eerste betekenis daarvan is dus niet dat wij door de wet weten welke dingen zondig zijn. Hoewel sommigen de wet voor dat doel gebruiken. Die willen graag eens zondigen en dan nemen ze de wet erbij om te kijken wat er allemaal verboden is. En dat brengt je nog eens op een idee, nietwaar? Zoiets. Is een van de negatieve manieren waarop de wet werkt. Daadwerkelijk hoor, het is zo. Maar goed. Maar door de wet is kennis niet maar zozeer van dit is zonde en dat is zonde. Dan had het moeten zijn door de wet is kennis der zonden. Maar het staat in het enkelvoud. En dan, dat kan dan over een specifieke zonde gaan natuurlijk. Maar fundamenteel, de eerste optie is dat daarmee wordt aangeduid met het woord zonde in het enkelvoud niet een of andere daad die men niet had mogen verrichten, maar er wordt mee aangeduid de zondige natuur van de mens. Die heet zo. De zonde die in mij woont. Heeft Paulus het over, dat is Romeinen 7 of zo. Dat heet de zondige natuur. En toen heeft iemand ter onderscheiding het woord erfzonde bedacht. Nou ja, en daarna heeft een ander weer bedacht dat ze pas in de zoveelste eeuw de erfzonde hebben uitgevonden. Oh, wat een dom volk allemaal. Hè? Dat is toch dommigheid? De Bijbel leert de erfzonde. Alleen, het heet niet erfzonde, maar het heet zonde en er staat ook dat je het erft. Zo goed als dat je je leven en je hele natuur erft. Komt van je voorgeslacht. En daarmee erf je de zonde. En helemaal de adamitische natuur. Het is ook wat inderdaad in Romeinen 7 beschreven staat overigens. En hoe weten we dat? Kijk, als je nou van niks weet en de Bijbel niet kent en weet ik veel. En vrij denkt. Dat ik wilde zeggen vrijzinnig bent, maar ja. Dat vind ik zo'n raar woord, want je stel je voor dat je het niet aan elkaar schrijft, dan heb je het tegenovergestelde en dat maakt het toch wel erg lastig. Ja, dus vooruit maar weer. Maar als je niet gehinderd wordt door kennis van zaken, dan zeg je, nou, er zit toch een goede inborst in. Het kind heeft aanleg, en als we dat nou ontwikkelen en opvoeden en goed begeleiden enzovoort, moet het toch een keer goed komen. En dan zetten we een stelletje goochelen, zetten we eraan, hè. Goochelen. Nou ja, pedagogen en wat voor meer goochel je maar hebt. Hè. En dan wordt het opgevoed en dan komt het wel goed. En dan staat men verbaasd te kijken als het helemaal fout loopt. He? Dat zulke goede ouders, het is zo goed opgevoed en nou dit. De ouders klagen tegen het kind, waar doe je me dit aan? Enzovoorts. He? En ze krijgen gewoon terug wat ze zelf hebben meegegeven. Maar daar dachten ze niet aan op het moment dat ze het meegaven. Maar toen maar weer. Maar dat heet de zonde. En de zonde zondigt, zegt de Bijbel. Sterker nog, misschien moet ik natuurlijk voortmaken, maar ik kan nooit al die versen bespreken natuurlijk. Maar van de wet staat dat hij de zonde bovenmate doet zondigen. En over die zonde, die zondigt, daar gaat het hier over. De ellende van de wet is, het is waar, door de wet kent men zijn ellende, maar wat men erdoor leert kennen is dat de mens onverbeterlijk is. Je kan je er niet aan houden. Het is domweg niet te doen. En bovendien, ook al zou je het willen en onder eedzwering bevestigen, dan zegt Paulus nog: het goede dat ik doen wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dan zeg ik, dan ben je een ellendig mens, maar dat vond hij zelf ook. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam deze doods? Want dood is de ultieme zonde. Hè? Dat weet ik. Zonde is eigenlijk ook in het Nederlands, maar dat weet niemand meer. Maar zonde ook in het Nederlands betekent gewoon de naaste, mis. De naast. En de definitieve misser is natuurlijk de dood. Men raakt het kwijt, helaas. En dan is het afgelopen. En Paulus zegt, wie zal mij ervan verlossen? Zo is het maar net. Ja. Moet je dat weten, dat je ellendig bent? Dan zeg ik, nou, het helpt wel. Dan weet je in ieder geval dat je een verlosser nodig hebt. Maar of je het echt moet weten, weet ik niet. Nou, weten moet je het wel. Of je het echt moet ervaren, weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet dat je moet geloven in de Heer Jezus Christus, door wie wij verlost worden van de heerschappij van de zonde. Van die kracht, die macht, die figuur, wat het maar is, die in ons werkt en die ons precies de verkeerde dingen laat doen. Die in ieder geval ons niet in staat stelt om te doen wat wij zouden willen. Hoe komt het toch? Hoe komt het dat zoveel levens van mensen op een mislukking uitlopen? Ze waren vol goede bedoelingen enzovoort. Waarom gaat het mis? Maar het stellen van de vraag is een beantwoorden. Want misgaan is zonde. De belangrijkste wet in deze wereld en in het leven van de mens is de wet van Murphy. Wat mis kan gaan, zal ook misgaan en alles kan misgaan. Dat is het eigenlijk. Kortom, de mens zou zich niks in het hoofd halen. Religie heeft officieel ten doel de mens te verbeteren, de mens een beter mens te maken, heb ik nogal eens vaak gehoord. En toen zei God, oh ja, is dat zo? Nou, dan heb je hier van mij mijn religie, dat kan niet missen, die is goed. En dus die wet, Mosaïsche wet, heilig en rechtvaardig en goed, alsjeblieft, beter kan je niet hebben. En in de loop der eeuwen hebben allerlei wetgevers in de loop der tijd, zowel religieus als seculier, vastgesteld dat er eigenlijk geen betere wet is dan de Mosaïsche wet. Uit heel de geschiedenis niet. Vond men wel erg gortig, toen heeft men bedacht dat de Mosaïsche wet ontwikkeld zou zijn geworden uit de wetten van Hammurabi. Van nog 500 jaar daarvoor of zoiets. Maar dat vind ik flauwekul hoor. Maar in algemeen wordt gezegd, is eigenlijk geen betere wet dan de Mosaïsche wet. Hij zou uitgebreid moeten worden, want er is geen verkeerswetgeving in opgenomen. En bovendien heeft hij nog een bezwaar, de belastingen zijn veel te laag in de Mosaïsche wet. Maar goed, dat is een ander onderwerp nou even. Maar wat leer je uit de wet? Door de wet is kennis der zonde. Dat is de nette variant, want er wordt ook gewoon gezegd dat de wet de zonde doet toenemen. De gedachte trouwens wordt herhaald inderdaad in Romeinen 7, waar staat in vers 7, wat zullen we dan zeggen, is de wet zonde? En dan zegt Paulus, nou dat niet. Dat zij verre, maar eigenlijk is het alleen maar een verkeerde formulering. Is de wet zonde? Nee, zegt hij, ik kende de zonde niet eens dan door de wet. Zodat hier ook staat, door de wet is kennis der zonde. En ook daarna van zonden, overigens. En de aard van de zonde en hoe die werkt. Maar dat hoef ik u nou niet te bespreken. Maar er staat aan het eind van, staat in vers 8 vervolgens. Maar de zonde, dat is dus die zogeheten erfzonde. De zonde als zodanig, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht en zo verder. Dat wil zeggen, de zonde, lees hem maar drie keer, de zonde wordt geactiveerd door het gebod, door de wet. daar waar wet heerst, wordt de zonde geactiveerd. Daar waar wet zegt, doe dit, wordt de zonde actief en zegt, nou, ik ga het niet doen. En andersom, daar waar de wet zegt, dit mag niet, wordt de zonde actief en zegt, maar je zou het wel kunnen doen. Dan maar stiekem. Toch? Nee, als kind heb ik zo geleden, zuster, dat is echt waar. Dan moesten we die verhaaltjes aanhoren over de moeder die dan bij het verlaten van de kamer en bij het achterlaten van de kindertjes eerst verzamelt en zegt, kindertjes, hoor, hier op tafel staat de suikerpot. Allemaal gezien, de suikerpot, zo heet dat. En dan ga ik hier zo de kamer uit. Je mag niet aan van de suiker snoepen. Want snoepjes waren in die dagen nog vrij zeldzaam. Maar de suikerpot was in elk huishouden. En je weet hoe het gaat. En wij kinderen wisten allemaal hoe dat werkt. Dus het was een heel goed voorbeeld. Maar ik durf het voorbeeld eigenlijk u niet voor te houden. Maar zo werkt het ongeveer. Je zou het, het is verboden. Maar het brengt je op een idee. Toch? Nou, zo werkt het. En dat is de zondige natuur in de mens. Die wordt geactiveerd. Er staat hier, maar staat op meerdere plaatsen, hoor. De prikkel, de kracht, de prikkel des doods is de zonde en kracht der zonde is de wet. Het is 1 Korinthe 15, als ik me goed herinner, de rechter linkse kolom. Nou ja, laat maar zitten. Dat soort uitspraken, de wet activeert de zonde en daarmee de dood, want het gevolg van zonde is dood. Je kunt ook zeggen, de dood ligt in het verlengde van de zonde en is de ultieme zonde eigenlijk ook. En dus heet de wet een bediening des doods. Heilig en rechtvaardig en goed, maar het is een bediening des doods. En het komt niet verder dan de dood. Nou ja, wat de Heer Jezus zelf betreft, hij droeg onze zonden. En wat was het resultaat? Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, staat er dan in Jesaja 53. En hoe staat het? Er staat iets dat God een behaag heeft in de dood van de zondaar en zo. Staat het toch? Ja. Zo is men het, maar daar loopt het op uit. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het brengt de mens in de dood, verder niet. Meer kun je met de wet niet. En daaruit ken je dus je ellende. Maar of je daar nou zo blij mee moet wezen, weet ik ook niet. En ik kan me voorstellen dat u uw eigen ellende ook heel goed kent, zelfs zonder de wet. Het zou toch kunnen of niet dan? Maar het punt is dat de wet demonstreert dat wet niet werkt. Dat wil zeggen dat religie de mens niet op een hoger plan kan brengen, laat staan acceptabel kan maken voor God. En dat is de hoofdgedachte. Het werkt zelfs andersom. De wet doet de zonde toenemen. Hier in Romeinen 7, de volgende, het hele hoofdstuk gaat daarover eigenlijk. Maar daar staat ook gewoon, hè, vers 11, want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. En die kracht van die wet die is zo actief in hem, dat als hij zegt dat als hij wat verkeerd doet, hij zegt dan, dat ben ik niet die het verkeerd, maar het is de zonde die in mij woont. Hij distancieert zichzelf van zijn eigen oude natuur. En toen riep iemand, ja maar dat is maar makkelijk. En toen zei ik, gefeliciteerd broeder dat u dat makkelijk vindt. Want de meesten van ons hebben daar de grootste problemen mee. Om afstand te nemen van wie zij zelf zijn, van hun eigen natuur. En verzoend te zijn met hun eigen tekortkomingen en falen. Dat is nou juist de moeilijkheid van het verhaal. En toen heeft iemand het omgedraaid en zegt, dat is mij te makkelijk. En dat zeggen ze over de genade ook, hè? Je wordt uit genade zalig. Dat is mij te gemakkelijk. En nog sterker, wij zijn vrij, wij mogen alles. En dan roept iemand, dat is mij te gemakkelijk. Ik moet u zeggen, dat is nou net wat het leven moeilijk maakt. En maakt tot een strijd. Omdat er niemand is die zegt wat je doen moet. En dus moet je het zelf uitzoeken. En naar eer en geweten verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven. Er is niemand die zegt welke weg je moet gaan en welke stap je vandaag moet zetten en dan morgen en al dat soort dingen meer. De Heer zegt, die geeft ons dat boek. Het weegt ongeveer, wat weegt het? Een pond? Meer? Oh, dat is te groot. Hij geeft ons één pond en hij zegt, gegroet, redje. Nou, dat zei hij niet, want het is West-Fries, maar dacht ik. Maar hij zegt, doet handeling totdat ik kom. Wat mijn vader zei, dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, want hij zei het zeker niet in het publiek, maar tegen mij zei hij het wel. Zomaar tijdens een wandeling, hij zei, ik geloof dat de Heer ons hier maar wat laat aanmodderen, zei hij. Op zijn oude dag. Ja, en zo is het maar net. Hij zegt, ga je gang. Dat is de opdracht die wij hebben. En al die religie, al die wet en al die andere dingen, filosofieën die zijn uitgedacht, zijn bedacht om de verantwoordelijkheid van het kind van God weg te nemen. Maar het nieuwe verbond, het nieuwe verbond is daarom zo nieuw en daarom zoveel beter, omdat het die voorschriften niet kent. Het maakt ons tot kinderen Gods. Geeft ons een nieuwe natuur die gevoed zal worden met dat woord van God. En het zal ons bekwaam maken om hem te dienen. Zodat wij weten wie wij zijn. Dat begint het is hartstikke conservatief, ja. Het begint met wij weten wie wij zijn. En daaruit volgt dat we ook weten wat we moeten doen. En als u niet weet wat u als kind van God moet doen, dan moet u misschien eerst eens zich afvragen wie u bent. Dan moet dat nog om enigszins beter tot u doordringen. In de eerste plaats kind van God en daarna pas arts in ziekenhuis of zo. Verzin maar wat, fietsenmaker of weet je veel wat je maakt. Ik ken iemand die repareert katten. Noemt zich ook arts. Maar toen maar niet. Maar wat en wie je bent kind van God. Nee, en dat betekent niet dat je een job gekregen hebt. Je bent iemand. Dat zit in je genen, dat zit in je bloed. Maar ik bedoel het 100% overdrachtelijk. Het is het leven van Christus in ons. En dat maakt ons bekwaam om God te dienen. En hoe? Ja, we worden geacht dat zelf te weten. Daartoe worden wij opgeleid overigens. Daartoe worden wij opgevoed. Ja, en als je daaraan onttrekt, ja, dan komt er natuurlijk nooit wat van terecht. Dat kan ook op geen enkele manier. Maar dit is de normale situatie. Dat gaat niet onder de wet, maar dat gaat in de vrijheid. En naarmate wij leren dat wij in de vrijheid staan en geroepen zijn tot zoonschap, tot zoonstelling, tot een erfenis, tot koningschap. Na die mate moet het toch ook mogelijk zijn dat we invulling geven aan onze levens en weten onder omstandigheden of we links of rechts af moeten. En hoe het daarna verder gaat, zie je altijd pas later, dus meer is ook niet nodig. Zie? En beter kan ik het niet uitleggen. Als ik het beter moest uitleggen, dan moet ik wetten en regels gaan maken of omtrekken aan nieuwtestamentische instructies die we dan misschien vinden, of instructies maken op grond van enkele schriftplaatsen enzovoort. Er zijn mensen die richten een hele gemeentelijke samenkomst in aan de hand van één halve tekst uit 1 Korinthe 14. Als gij samenkomt, hebben in ieder iets. Ik denk, als je wat hebt, moet je naar de dokter. Ja. We hadden het er toch al. Maar goed, als je wat markeert ook trouwens, dus ik weet niet helemaal hoe ik daar nou aan onderuit kom. Maar Als je wat hebt, moet je. Als je het mankeert ook, hè. Maar goed. Maar op die ene tekst richt men de hele samenkomst in en de liturgie en de orde van dienst enzovoort. Allemaal flauwekul, mensen. Heus, dat is allemaal flauwekul. Wij zijn kinderen Gods, wij worden geacht in vrijheid te leven en hem te dienen. En hoe het moet, het enige wat wij hebben is voorbeelden van gelovigen in verschillende tijden, verschillende omstandigheden en zelfs met een verschillende roeping. En ze worden ons voorgesteld als na te volgen voorbeeld. Zo'n ding heet een rolmodel, die hebben we. En kies maar uit. En meer hebben wij niet. Maar daarom zijn wij vrij. Vrij van al die dwang. En dus vrij om de Heer te dienen. En inderdaad vrijwillig. En maak u zich niet ongerust. De Bijbel, dat wil zeggen de Heer, belooft dat hij degene is die in ons zal werken. Het willen en het werken. En je kunt er je maar beter niet tegen verzetten. En daar moeten we het voor vanavond helaas weer bij laten, want het is de beurt van Bas.